Goedemiddag allemaal, jongens en meisjes, zusters en broeders. Hartelijk welkom in deze jeugddienst die als thema heeft genade. Vanmiddag is Martin Linkstel hier, jeugdwerker in Houten. En die zal deze dienst verder leiden. De gasten zijn natuurlijk ook allemaal welkom. We vinden het heel fijn dat jullie er allemaal zijn. En we hopen dat we een goede en gezegende dienst met elkaar zullen hebben. We hopen en verwachten ook dat we Gods aanwezigheid mogen ervaren in de liederen die we zingen, in de gebeden die opstijgen en in de woorden die Martin met ons wil delen. Er is vanmiddag ook een collecte, die is voor het jeugdwerk. Aan het eind van de dienst wordt er aandacht gevraagd voor WePraise. Daar zien jullie aan het eind van de dienst een filmpje over, van harte aanbevolen. En namens de kerkenraad wens ik jullie allemaal een gezegende dienst. En we beginnen nu eerst met het combo, met het zingen van een aantal liederen.
Goedenavond allemaal. Goedemiddag, ja. Oké. Okay. Moet ik die dichtbij houden of ver weg? Wat vinden jullie fijn? Oh ja, kun je me iets zachter zetten dan? Ik vind dichtbij zelf fijn. Goedemiddag allemaal, ik ben Martin Linkstijl en ik ben jongerenwerker in Houten. En ik kom hier vandaag om te spreken over genade. En ik vind het heel leuk dat ik hier mag zijn. En ik hoop vandaag dat ik jullie iets kan helpen om iets dieper net na te denken over wat betekent genade nou eigenlijk voor jou. En waarom is dit nou zo'n topic voor jou? En want we hebben geleerd in de kerk om na te denken van, oh ja, we zijn zondig, oh ja, we hebben genade nodig. En dat is allemaal hartstikke mooi, maar het is vaak iets wat in ons hoofd gebeurt. Wat ik vandaag wil is dat we na gaan denken over wat betekent dit nou voor mij? Ja? Wat betekent dit nou voor jou, zoals we hier zitten? En dat zal ik doen door een beetje gewoon mijn eigen verhaal te gaan vertellen straks. En dat zul je vanzelf allemaal horen. Ik stel voor dat we eerst met elkaar bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we hier mogen zijn. Dank u wel dat we hier allemaal zitten zoals we zijn, om u te ontmoeten en om u beter te leren kennen. En Vader, we willen u vandaag vragen dat u ons wilt vullen met uw Heilige Geest. Dat u ons kracht wilt geven, Heer, kracht uit de hoge. En dat u laat zien waar uw verhaal ons verhaal raakt. Dat we mogen begrijpen hoe ontzettend groot en mooi genade is voor ons vandaag. Vader, wilt u ons helpen om ook alles wat we misschien afgelopen weken hebben meegemaakt, om dat eventjes neer te kunnen leggen en eventjes afstand van te doen. Dat we hier echt even compleet gericht op u mogen zijn, Heer. Misschien ook al vinden we dat lastig, misschien zitten sommige mensen hier, ja, die misschien niet zo heel erg goed weten wat ze nog met u aan moeten. Dat kan. En dat is ook niet erg. En ik wil u vragen, Heer, of u ons, zoals we hier zitten, wilt helpen om alles af te leggen en echt ons op u te kunnen richten. In de naam van Jezus, uw Zoon. Amen. Ik wil graag Mieke naar voren vragen voor de Bijbellezing. De Bijbellezing is uit 1 Petrus. En je denkt misschien, als je het hoort, denk je, het woord genade komt er, nou, misschien niet eens in voor je wel. Het komt er 1 keer in voor. Dat je denkt van, waar gaat het over? Maar je zult straks alles mooi in een kader vallen. Dus luister naar Mieke.
Ik begin bij vers 4 van 1 Petrus 1. Er wacht u die door Gods kracht wordt beschermd, omdat u gelooft in de hemel, een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Verheug u hierover, ook al moet u nu, tot uw verdriet, nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. En dan sla ik een stukje over, ga ik verder met vers 8. U hebt hem lief, zonder hem ooit gezien te hebben. En zonder hem nu te zien, gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt, uw redding. Wat die redding inhoudt, trachten de profeten te achterhalen toen ze profeteerden over de genade die u ten deel zou vallen. De laatste zin van vers 12. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen niet genoeg van krijgen.
even wat ruimte creëren voor mezelf. Daar heb ik al behoefte aan. Wat Lebensraum, zoals ze in Duitsland zeggen. Lebensraum, ja. Zo, dit wordt even complex. Platter. Zo, afstand. Nabijheid, afstand. Hoe is het met jullie? Gaat goed? Ja? Ja, goed? Gaat goed? Ja? Acceptabel voor de tijd van het jaar? Het is zo vervelend dat ik hier naartoe reed. Ik was samen met Rushiel, die is meegekomen uit Houten. Wij spreken af en toe af. Ik ben zijn coach, hij is mijn coachie. Hoe zeg je dat? Hoe zeg je dat, Hans? Als iemand coachie, oké, train, whatever. We zijn samen hier naartoe gereden. Ik was in de eerste instantie van plan om met de motor te komen. Dat was leuk geweest. Maar we gingen met z'n tweeën, we hebben in de auto echt super goede gesprekken gehad. Terwijl we uitkeken op een grijze lucht. Koud buiten. Maar er kwamen wel allemaal van die prachtige choppers langs Dender. Op de andere kant van de rijbaan. Heb je dat ook wel gezien? Ik vind dat zo'n briljant gezicht. Hè? Ja, ik hou van motoren. Ik heb zelf ook een chopper. En ik heb ook een kind. En ik hou ook van mijn kind. Ik heb een motor gekocht vlak voordat ik een kind kreeg. Maar dat heeft niks met elkaar te maken. Dat zal ik alvast zeggen. Hey, zitten jullie hier vandaag een beetje er goed in? Want wat ik vandaag wil doen. Ik ga jullie niet heel veel opdrachten geven. Maar ik wil graag dat we hier vandaag gewoon eerlijke vragen kunnen stellen. En dat wil niet zeggen dat je zo je hand in de lucht moet steken zoals op school. Maar ik heb eigenlijk nodig voor jullie dat jullie eventjes eerlijk naar jezelf hier zitten. Dat je even goed na gaat denken. En dat komt omdat ik gewoon eigenlijk echt even tot de kern wil gaan. En ik kan dus wel een heel verhaal gaan houden hier en dat op jullie af laten komen. Maar ik wil vooral dat wat ik vertel, Dat moet niet zomaar op zich staan. Het gaat erom wat jullie in jullie hart zeg maar, zelf voor aanrakingspunten met dat verhaal hebben. Zeg maar. En zo is het ook altijd met God zo. Hè? Je kunt geloven in God, maar het gaat erover dat God aanrakingspunten met jou heeft in jouw leven. Dat jij in jouw leven kunt zeggen, hier zie ik God en hier is God aanwezig. Dat is geloof, hè? Dat je in je leven God ziet. Dus dat wil ik vandaag ook met jullie doen. Dit wordt niet een verhaal, niet een preek, maar ik wil aan jullie eerlijke vragen stellen. En dan wil ik aan jullie vragen dat je daar op je eigen manier ook probeert om daar eens even goed over na te denken. Hoe zit het eigenlijk bij mij? En voordat ik dat ga doen, pak ik even een glas water. Het is een heel belangrijke tool van een spreker. Oeps. Oké. Ik heb een prachtige presentatie voor jullie gemaakt. Daar gebruik van maken nou. Ik wil beginnen, het gaat vanavond over genade, the grace of God. En ik wil beginnen met dit lied. En ik wil jullie tegelijkertijd voorstellen aan Dumbo, dat poppetje wat ernaast staat. Dat is een prachtig poppetje van karton. En dit lied, dat kennen jullie waarschijnlijk allemaal, hè? Amazing grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Wie kent dat lied wel? Ik zie een paar handen niet. Wie kent dat lied niet? Dan ken je het vanaf vandaag. Want dit is dus een heel erg bijzonder lied. Je kunt eigenlijk, als je deze regels leest, kun je het misschien al een beetje voelen. Hè? Je kunt als het ware de emotie onder de tekst voelen. Hebben jullie dat ook? Dat je dat leest, amazing grace. Je hoort die schrijver gewoon schrijven, wow, grace, how sweet the sound. Hoe geweldig het lied van genade. That saved a wretch like me. Wat een probleemgeval zoals mij heeft gered. Ik was eerst verloren en nu ben ik gevonden. Ik was blind en nu zie ik. Hij ziet als het ware de sfeer, de emotie van de schrijver eronder. En dat is ook niet zo heel gek. Want de schrijver was een man die heette John Newton. En als je dus de gelijknamige film hebt gezien, Amazing Grace. Ik weet niet of jullie die hebben gezien, is een tijdje terug uitgebracht. Wie heeft de film gezien, Amazing Grace? Een paar mensen, oké. Okay. Dan zie je dat deze man heeft echt bestaan en hij was slavenhandelaar. En het grootste deel van zijn leven is hij dus bezig geweest met het verhandelen van slaven. En op een gegeven moment toen ontmoette hij God en toen zette God hem stil. En toen kreeg hij zo'n spijt dat het enige waardoor hij nog kon blijven leven, dat was de genade van God. Daar hield hij zich aan vast als een strohalm. Dat was voor hem zo ongelooflijk belangrijk. En dat kun je onder die tekst voelen, hè? Je voelt als het ware, dit is zijn beschrijving van wat genade voor hem betekent. En zijn woorden zijn ook de hele wereld overgegaan zo'n beetje. Het is een beetje in, weet ik niet hoeveel talen vertaald. En miljoenen christenen uit heel de wereld zijn door dit lied geraakt. Miljoenen christenen die de woorden herkennen, die als het ware echo in hun eigen hart. En dat is leuk, want ik ben benieuwd naar jullie vandaag. Zijn deze woorden van dit lied, als je er even naar terugkijkt, raken deze woorden jouw hart ook? Als je dit nou eens even leest, heb je dan ook zoiets van, inderdaad, wauw, genade. Of heb je dat niet? En ik denk, ik ga nu niet vragen om handen, maar je moet gewoon even in jezelf even bedenken. Ik denk dat dat een aantal van jullie zouden zeggen, ja, dit herken ik met mijn hele hart. Want ik heb ervaren dat ik diep in de shit zat en dat ik God nodig had. En dat lied raakt je in je hart. Maar ik denk even zo goed dat er heel veel mensen hier zitten die eigenlijk, ja, het is wel een mooi liedje, weet je wel. Het klinkt mooi en het spreekt tot je. Maar dat je niet echt begrijpt wat die man nou bedoelt met die genade. Dat je niet echt, dat genade niet echt jouw hart op die manier raakt, zoals de schrijver. Is dat erg? Nee, dat is niet erg, zal ik je vandaag vertellen. En dan ga ik je allemaal uitleggen waarom niet. Ik heb het dan ook heel lang gehad. Ik heb heel lang geen barst van dit lied gesnapt. Helemaal niks. Ik vond het mooi en ik zong het mee, maar ik snapte er niks van. Want genade, dat was iets wat bij mij in mijn hoofd zat. Ik had tot 1000 preken gehoord over genade. He? En over zonde. Maar altijd, er zat altijd iets van, ik snapte er niks van. En dat is ook niet zo heel gek, denk ik. Want ik denk dat ik ook niet heel erg begreep wat zonde was voor mij. We leven natuurlijk in een tijd waarin mensen niet heel erg nadenken over of ze zondig zijn of niet, toch? Ik kan me voorstellen, als je op straat aan iemand vraagt, ben jij zondig? Dan denk ik, nou, bij mij valt wel mee, weet je wel. Toch? Dat wij begrijpen gewoon, omdat we in onze cultuur zitten, een soort positieve denken, weet je wel. We begrijpen niet echt wat zonde is. En hoe kun je nou, dat is een goede vraag, hoe kun je nou begrijpen wat genade is, als je niet begrijpt wat zonde is? Hoe kun je nou, zeg maar, in de woorden van het lied, hoe kun je begrijpen dat je verloren bent? Of hoe kun je begrijpen dat je gevonden bent? Als je niet eerst begrijpt dat je verloren was. Toch? Dat hoort bij elkaar. Hoe kun je begrijpen wat het betekent om te zien als je nooit begrepen hebt wat het betekent om blind te zijn? Dus zonde voor mij, dat was eigenlijk, nee, dat was niet zo'n issue. Ik hoorde het in de kerk en ik weet niet, ik had dan een beetje het gevoel van, ja, weet je, wat heb ik nou fout gedaan, hè? En misschien heb jij dat ook wel, dat je denkt van, nou, je hebt zo'n gelijkenis van Jezus in Lucas 7. Dat is een hele bekende gelijkenis, misschien ken je hem wel. Waaraan Jezus die stelt twee mensen voor, van, die zijn alle twee een schuld kwijtscholden. En de ene persoon is, nou, 50 euro kwijtscholden en de andere persoon 5 miljoen euro. En dan stelt Jezus de vraag, wie denk je dat het dankbaarder is? Nou, dat wist ik zelfs. Dat is vast die gast van 5 miljoen euro, weet je wel? Dat is een beetje een logisch antwoord. En ik nam daar dan maar genoegen mee. Dan dacht ik van, nou, dan ben ik vast die gast van 50 euro. Die gewoon niet zo heel dankbaar is. Omdat hij gewoon niet heel veel kwijtschuld is. Zo zat ik erover na te denken. Ik heb zelfs gedacht regelmatig van, had ik maar meer fouten gemaakt in mijn leven, dan was ik ook dankbaarder geweest voor Gods genade. Dan had ik Gods genade ook beter begrepen. Dus als je even terugkijkt naar Amazing Grace, hè. Genade begrijpen. En als je even terugkijkt naar Amazing Grace, waar staat het nou? Oh, hier. Nou, oké. Ik begreep niet wat het betekent om een wretch, om zo'n probleemgeval te zijn. Zo voelde ik me helemaal niet. Dus ik begreep ook niet wat het betekende om, ja, die genade in je leven te ervaren. Ik begreep niet, nou ga ik even naar voren. Ik begreep niet wat het betekende om verloren te zijn. En ik had altijd een beetje het gevoel, weet je, dat in de kerk wordt ons een beetje een probleem aangepraat, weet je wel. Je bent zondig en vervolgens wordt dan de oplossing aangereikt. Weet je, alsof ik zou zeggen van, hey, weet je wel dat je een probleem hebt? Nou, ik heb de oplossing hier voor je. Dat kost je 12 euro. 1 euro per dienst van het jaar, hè? Elke week. Oh nee, wacht, 50 diensten. 50 euro. 50 weken in het jaar natuurlijk. Kost je 50 euro, dan krijg je van mij de oplossing voor het probleem wat je niet eens snapt. Oké? Zo voelt het een beetje voor mij. Ik zeg het expres even wat hard, hè. Omdat ik dat even duidelijk wil krijgen van hoe zit dat? En ik kan me zo voorstellen, ik weet eigenlijk bijna zeker dat heel veel van jullie hier zitten die het eigenlijk wel herkennen. Die eigenlijk zeggen van, ja, weet je, dat genade, dat ben ik nou wel zo dankbaar voor genade. Ik weet dat ik het zou moeten zijn in mijn hoofd, maar het is in mijn hoofd. Het is niet hier, van binnen, in mijn hart. En dan denk ik dus, dat komt dus omdat je niet begrijpt wat zonde is. En nou kan ik dus een hele preek nu gaan houden waar ik jullie aan ga praten hoe verloren je bent, zodat je straks gaat begrijpen hoe erg je genade nodig hebt. En dat ga ik niet doen, deels. Wat ik wil doen is, ik wil met jullie nadenken over waarom heb jij God nou eigenlijk nodig? Want de vraag die voor deze vraag ligt, is van, ik heb u nodig. Dat is de eerste vraag. Dat is ook de manier waarop ik tot geloof kwam. De manier waarop ik tot geloof kwam was niet omdat God tegen me zei, Martin, je zonden zijn vergeven. Wauw, yes, dank u Heer. Ik leg de schuld af bij het kruis en ik kwam tot geloof. Dat was niet de manier waarop ik tot geloof kwam. De manier waarop ik tot geloof kwam was omdat ik, ja, wel degelijk, ik had God wel degelijk nodig. Ik had gewoon zoiets van, weet u God, ik heb u gewoon nodig. Ik kan niet zonder u. Ik voelde me gewoon echt, ik was 16 of 17 of zo. Ik had het zelfvertrouwen van een pannenkoek. En ik had gewoon een vader nodig. Ik had gewoon een vader nodig die mijn leven zin zou geven. Ja? Die een rots zou zijn voor mij. Die mijn leven zin zou geven. Je zou kunnen zeggen dat is een hele andere ingang dan via genade. Maar natuurlijk was het wel dankzij genade. Ik had gewoon God nodig dat ik wist van God is een rots voor mij. Dat hij mij een gevoel van identiteit geeft. Dat ik weet, ik ben een kind van God. Dus mijn vraag vandaag, en dat is denk ik een belangrijke vraag waar het vandaag over gaat, is: heb jij God nodig? En als ik zo'n vraag geef, waarom heb je dan God nodig? Waarom heb jij God nodig? En dan wil ik niet dat je de antwoorden geeft zoals van, ja, ik ben zondig en ik heb vergeving nodig. Tenminste, dat mag je zeggen, maar het gaat er mij om van, waarom heb jij God nodig? Wat zijn dan de woorden die bij jou in je hart opkomen? Dat je zegt, ik heb God nodig, want alleen kan ik het gewoon niet. Of ik heb God nodig, want, nou ja, vul maar in. Wat zijn jouw redenen waarom je gelooft? En dit is de belangrijkste vraag die ik kan stellen vandaag, denk ik. En dit is waarom ik net zei, dat ik eerlijkheid van jullie vraag. Eerlijkheid naar jezelf. Waarom geloof jij? Misschien geloof je nog niet. Dan is dezelfde vraag. Misschien heb je diep van binnen wel het gevoel dat je God ergens een beetje nodig hebt. En waarom is dat dan? Dat is een ontdekkingsproces. En voor mij was dat dus dat ik besefte dat ik het niet alleen kon. Dat ik God nodig had om zin aan mijn leven te geven. En nog een serie andere dingen. Dus ik was tot geloof gekomen. Maar op een gegeven moment liep ik toch wel weer tegen die zonde en genade aan. En daar wil ik het nu ook een beetje over hebben. Om je te vertellen hoe dat dan met mij ging. Want zonde en genade zijn wel absoluut ware begrippen. Hè? Het is alleen de vraag, hoe linkt het aan jouw leven? En bij mij ging het op deze manier. Ik liep tegen zonde en genade aan, want al snel kreeg ik een soort verlangen om Gods wil te doen. Een soort positieve ontwikkeling zou je zeggen. Ik wilde gewoon echt met God leven. Ik wilde gewoon heilig leven, want God vraagt van je, oké, wees heilig, want ik ben heilig. Dus ik wilde heilig leven en ik ontdekte gewoon dat het vrijwel onmogelijk was om zonder zonde te leven. Dat ontdekte ik. Dus dat kon ik gewoon niet. Dat was niet voor mij weggelegd, voor mijn gevoel. En hoe meer ik met God bezig was, hoe meer ik ontdekte van, hey shit man, ik kan gewoon niet zo leven zoals ik zou willen leven. Zoals hij van mij verwacht. Ik begon me als het ware, ik denk dat het wel logisch is, ik begon me als het ware te meten aan Gods maatstaven. En dat is een hele interessante tekst, Romeinen, daar schrijft Paulus het volgende. Hij zei, ik ben me echter pas door de wet bewust geworden van de zonde. Nou, de wet is eigenlijk Gods maatstaf. Hè? Dus ik ben me door Gods maatstaf bewust geworden van de zonde. Nou, zo werkte dat voor mij. Pas toen ik met God ging leven, ontdekte ik van, hé, wacht, ik ging me meten aan Gods maatstaf en ik ontdekte wat zonde was. En ik had me altijd gemeten aan mijn eigen maatstaven. Ik weet hoe het met jullie zit, hè. Heel veel mensen zeggen bijvoorbeeld, als je ze vraagt, van, nou, hoe zit het met jou? Dan zeggen mensen bijvoorbeeld, van, nou, weet je, met mij is het wel oké. Ik ben zo slecht nog niet. Herken je dat? Dan denk ik altijd van, ja, oké, langs wie zijn maatstaven meet je het dan? Ja, en ik heb ook wel het gevoel dat heel veel mensen meten aan de verkeerde kant, weet je. Ze zeggen van, weet je, nou, als ik naar die kijk, dan ben ik zo slecht nog niet, weet je. Dus dat je meet aan de verkeerde kant. Bijvoorbeeld, je meet je af aan bijvoorbeeld sterretje of jokertje of zo, weet je wel. Dan denk je, nou, dan kan ik het ook wel heel goed. Dan ben ik ongelooflijk heilig. Maar de vraag is, op het moment dat je gaat geloven, dan gaat het niet langer meer om dat je aan die kant gaat meten. Maar dan ga je automatisch aan Gods kant meten. En dan ga je tegen God zeggen van, God, hoe wilt u dat ik leef? Dat gaat ongeveer automatisch. En dan kom je er dus ook achter dat je dat niet kan. En dan mag je dus dankbaar zijn dat Jezus daar is. Met zijn offer aan het kruis. Die zegt van, weet je, ik heb al voor jou compleet heilig geleefd. En ik wil je helpen om dat nu ook te doen. Dus ik begon zonde en ik begon genade een beetje te begrijpen toen. Maar mijn zoektocht naar de betekenis van genade was nog niet over. En er komt nog een interessant deel. Ongeveer rond die tijd begon ik namelijk te lezen over van een boek van Watchman Nee. Dat is een Chinese schrijver en hij schreef het boek dat heet Normaal Christelijk Leven. Nou, dat klinkt heel normaal, maar het is allesbehalve normaal. Het is een verschrikkelijk moeilijk boek om erheen te komen. Dus ik las volgens mij gewoon pagina voor pagina, weet je. Ik las een pagina en dan was ik helemaal hoog tot de boter van wat staat hier. En dan ging ik een dag erover nadenken en dan ging ik de volgende pagina lezen. Nou, zo ging het ongeveer. En door het lezen ontdekte ik iets wat ik eigenlijk al heel lang wist, maar wat ik nooit precies begrepen had. En dat is dit. Als je de maatschappij vraagt van, weet je, wat is nou een zondaar? Hè? Dat is eigenlijk, dan krijg je een soort antwoord. Dat is eigenlijk iemand die, je bent een zondaar omdat je zondigt. Hè? Sinner in het gelijknamige woordmerk. Dat is eigenlijk, je bent een zondaar als je zeg maar expres de regeltjes overtreedt en dat je dat op een of andere manier leuk vindt. Dat is het begrip in de maatschappij van wat een zondaar is. Dat begint ook zo'n reclame stunt van de Wii, hè, van die winkel over saint or sinner. En dan, nou ja, zonder van die grote borden stonden er op Utrecht Katerijnen, waar ik dan wel eens langs liep. Dus het begrip in de maatschappij is van je bent een zondaar omdat je zondigt. Maar wat Watchman Nee zei, die schrijver, en wat ook in de Bijbel staat, is eigenlijk dat het eigenlijk precies andersom is. Dus daar moet je een beetje over nadenken. Want je bent niet een zondaar omdat je zondigt. Nee, je zondigt omdat je een zondaar bent. En wat hij daarmee zei is dat er eigenlijk iets van binnen bij ons mis zit. En dat noemen we in het christelijke leven, noemen we dat geërfde zonde. En dat is iets van binnen, een soort principe waardoor het lastig voor ons is om het goede te doen. En nou, als je dit buiten de kerk het over hebt, dan word je dus ingeschaald bij de negatievelingen, bij de pessimisten. En dan heb je niemand meer mee. Hè? Dus dat is echt een ongelooflijk impopulair onderwerp. Maar het is wel belangrijk. En eigenlijk, toen ik daarover nadacht, dacht ik, voor mij was dat juist bevrijdende kennis dit. Dit is bevrijdende kennis voor mij. Je zondigt omdat je zondaar bent. Want ik dacht dus van, weet je, ik doe dus dingen verkeerd, omdat er iets goed mis is bij mij van binnen. Oh, nou snap ik hem. Want dat laatste, dat er iets goed mis was bij mij van binnen, dat wist ik al langer dan vandaag. En ik denk als jullie hier eerlijk naar jezelf kijken, weer even die eerlijkheid. Als je eerlijk naar jezelf kijkt, dan zie je dat ook. En de tieners hier, die kunnen denk ik het beste voelen. Op het moment dat je tiener bent, dan lijkt het wel alsof er een soort van bermbom van binnen is geëxplodeerd. Je probeert aan alle kanten alles goed te doen, maar alles gaat mis. Je voelt jezelf te kort schieten, te lang schieten, maar nooit gewoon raak schieten. En al met al is het gewoon allemaal flink kloten. Dus zo voelde ik dat, hè, als tiener. En ik ken heel veel andere tieners die dat ook zo ervaren. Toch? Ah ja, nee. Tuurlijk, we proberen allemaal een groot imago hoog te houden, maar uiteindelijk komt het daar toch op neer, toch? En dan willen we heel graag dat andere mensen ons lief vinden, zodat, nou, zo gaat het dan een beetje. En de ene is sterker dan de ander natuurlijk, hè? Dat is natuurlijk altijd waar. Maar over het algemeen kunnen we zeggen van, joh, weet je, er is iets goed mis bij ons allemaal van binnen. En sommige mensen zeggen dan van, joh, wacht maar eventjes, want over 10 jaar of zo, weet je, als je 22 bent ongeveer, dan ben je er vanaf, weet je, dan ben je er doorheen. Je moet er gewoon even door de zure appel heen bijten. En dan denk ik van, ja, deels is dat ook zo, weet je, voor een deel moet je ook gewoon die moeites van je tienertijd moet je doorstaan. En dan zul je merken dat het geleidelijk aan wat beter gaat. Maar voor een groot deel is het eigenlijk gewoon helemaal niet waar. Want joh, ik zie mensen om mij heen. Nou, daar kunnen een pieper nog wat van leren, hoor. Die zijn dan 30 plus, weet je wel. En die zitten van binnen in elkaar. Dat je denkt van, nou, kijk, nou. En ik zie het ook bij mezelf. Ik ben nu 28. Ik ben 10 jaar uit mijn pubertijd ongeveer officieel. Nou, ik ben nog steeds gewoon voor geen... Ik klop voor geen meter, joh. Echt waar. Ik zie nog steeds dat er iets goed mis is bij mij van binnen. En ik denk, als je eerder bent naar jezelf, dan zie je dat ook. En dat is waar... Dit is interessant. Want nou heb je een link tussen zonde en je dagelijks leven. Nou kun je zeggen van, oké, dit is dus zonde. Dat er iets goed mis is bij mij van binnen. Nou hoor het concreet. Nou wordt het voor mij in ieder geval concreet. Zo werd het voor mij concreet. Er is iets goed mis met ons en we merken het elke dag. We hebben allemaal ergens diep van binnen het gevoel dat er iets rechtgezet moet worden. Wat een beetje krom staat. En dat is geweldig nieuws. Vind ik. En de meeste mensen dealen met deze realiteit op een van 3 verschillende manieren. De eerste manier is om het te negeren. Weet je, dus dat kan altijd voor een bepaalde tijd werken. Heel fijn voor die mensen dan, denk ik. De tweede manier is dat je het probeert te veranderen bij jezelf. Hè. Dat je merkt dat goed mis van binnen en je gaat er tegen strijden. Als een soort guerrilla strijden, zoals Danbo hierboven. Nou, je probeert jezelf te veranderen en sommige mensen proberen dan hun partner te veranderen, of hun vriendin, of hun vrouw, of hun man. Dat werkt allemaal niet, kan ik je vaststellen. Dus beide manieren werken niet. Zowel je het negeren als het veranderen van die realiteit, dat gaat gewoon niet goed. Uiteindelijk kom je daar niet mee. En wat is dan geweldig dat God zegt, weet je, er is nog een derde manier. Dat is dat je het verwacht van God. En dat is genade. Dat je verwacht dat God door Jezus jou zal redden van dat goed mis. En nou komt onze Bijbeltekst binnen. Ja, nu ga ik naar de Bijbel toe. Wat jullie net gelezen hebben, en ik ga het nog een keer lezen. Je moet maar even naar de dikgedrukte woorden kijken, naar het woord redding, want daar gaat het vandaag over. Redding als het ware toegepaste genade. Ja? En dan zegt Petrus het volgende. Er wacht jou, in de jouw versie gezet, die door Gods kracht wordt beschermd omdat je gelooft in de hemel, een onvergankelijke, ongeërpte erfenis die nooit verwelkt. Nou, die kun je vast in je zak steken. Je ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Je hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben. Dat is waarom we het vaak lastig vinden om te geloven, omdat we hem niet kunnen zien. En zonder hem nu te zien, geloof je in hem en ervaar je een onuitsprekelijke hemelse vreugde. Nou, dat laatste is dus de vraag. John Newton deed dat. Ik ervaar niet altijd die vreugde, moet ik zeggen. Dus dat is een spannende uitspraak. En waarom? Omdat je het einddoel van je geloof aan het bereiken bent. Je redding. En wat die redding inhoudt, trachten de profeten te achterhalen al, toen ze profeteerden over de genade die jou ten deel zou vallen. En eventjes verder staat, het zijn geheimen waar zelfs engelen geen genoeg van krijgen. En dit is een van mijn favoriete Bijbelteksten. Maar ik hoor in mijn kerk dat ik dat heel vaak zeg. Dus ik ben een beetje voorzichtig mee. Het is in ieder geval een van mijn favoriete Bijbelteksten, vind ik. Want wat hier staat, is dat de derde manier van het goed misgevoel rechtzetten, is dat we dus verwachten van God, dat we hopen op Gods redding. Dat we hopen op dat God het gaat redden, dat God ons gaat redden. Okay? Dus we zijn geroepen om iets te verwachten wat er misschien nog niet helemaal is. Maar wat wel gaat komen. En nou, misschien, zoals je denkt over redding, dan zie je al die dingen staan en dan denk je van, hé, maar wacht eens even, ik was toch al gered door Jezus? Dat denk je misschien. Nou, dat is dus ook wel deels zo natuurlijk. Ik bedoel, Amazing Grace zit in de verleden tijd. Ik was een wretch, nou ben ik gered. Of ik was blind, nu kan ik zien. Dus zeker, we zijn gered. Maar aan de andere kant zegt Petrus hier, dit is pas het beginstapje van jouw weg in geloof. Jij bent op dit moment, God is jou aan het redden op dit moment. God is bezig om jou te redden. En nou, dat is interessant, want nou moet je mij wel een beetje uitleggen wat dan het woord redding, wat dat precies betekent. Want ik denk alleen maar aan een reddingsboei dan, weet je wel. En aan zo'n touw waar je aan vast moet pakken. En dat is een zeer, ik weet niet of dat precies betekent. Dus ik heb gezocht naar de betekenis van het woord redding hier. En het woord redding wat hier staat, dat komt van het Griekse woord soteria. En soteria betekent eigenlijk, daar zit een super diepe laag onder. Dat betekent niet alleen maar redding. En ik kan hier echt enthousiast van worden. Dit is echt zo leuk. Dit betekent veel meer dan alleen maar redding. Het betekent bijvoorbeeld bevrijding uit de macht van. Het betekent behouden. Zoals een conserveblik. Zeg maar, behouden. Het betekent heel maken. Zoals een puzzel. Het betekent redden van de ondergang. Zoals wat hier staat. Het betekent genezen. Zoals een dokter. En al deze dingen gelden voor jou door Jezus. En misschien kennen jullie dat, de ichthus. De ichthus kennen jullie? Dat is een bekend symbool van het vroege christendom. Dat is toen bedacht. Een ichthus, dat was eigenlijk een soort, ja, dat noemen ze een acrostigon. Elke letter van het woord ichthus, dat staat voor een ander woord. En ichthus betekent vis in het Grieks. Maar goed, elke letter staat dus voor een ander woord. En wat hier staat dus onder elkaar, zal ik even voorlezen. Er staat, Jezus, Christus, Theou, Aios, Soter, van Soteria. Ja? We hebben dat Soteria weer. Wat betekent dat? Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser, Bevrijder, Redder, Heelmaker, Geneesheer. Dus dit was eigenlijk een soort geloofsbelijdenis waarmee ze zeiden, als je dat goed mist van binnen, wat je ervaart is dat opgelost wil zien, dan heb je Jezus nodig. En nou lezen we nog even opnieuw de tekst. Wij hebben hem lief, of we proberen het in ieder geval zo goed mogelijk als het kan. Wij hebben hem lief zonder hem ooit gezien te hebben. En zonder God nu te zien, geloven we in hem en mogen we een onuitsprekelijke hemelse vreugde ervaren. Waarom? Omdat we het einddoel van het geloof aan het bereiken zijn. Onze redding, onze heelmaking, onze genezing, ons behoud, onze heelmaking, wat ik al gezegd. Sorry. Dit vind ik dus interessant, hè? Dit vind ik echt super geweldig. Dit voelt van wow, we kunnen vooruitkijken naar een soort van realiteit waarin God precies dat wat goed mis is helemaal recht gaat zetten. Daar mogen we naar vooruitkijken, daar mogen we op hopen. En Petrus zegt van dan mag je die onuitsprekelijke vreugde mag je dus gewoon ervaren, want dit zit gewoon voor jou in het verschiet. En als jij hier zit en je voelt je gewoon soms ongelooflijk, weet ik van wat woord je erin wil vullen, wat voor krachtterm dan ook, maakt mij niet uit eventjes, dan mag je dus weten dat God jou aan het redden is. Dat God jou aan het heelmaken is. En dat er een moment straks is dat hij je helemaal veranderen zal. En dan kun je je afvragen van wat heb ik daar nu aan? Want nu voel ik me zo, weet je wel. Wat heb ik daar nu aan? En we zouden wel willen dat we al die dingen nu al gelijk hadden. We zijn een beetje de Senseo generatie. We willen alles nu. En zo werkt God helaas niet. God zou mooi zijn als God ons met een één knipje van al onze problemen zou afhelpen. Van het goed mis van binnen. Helaas werkt God zo niet. Maar deels wel ook, hè? Want Amazing Grace is in de verleden tijd geschreven. En waarschijnlijk herkennen veel van jullie ook wel. En God heeft het ook in mijn leven gedaan. God heeft ook in de levens van veel andere mensen. God heeft in het leven van Rochelle, het leven van allemaal mensen die ik ken, ongelooflijk veel al genezen en heel gemaakt. En misschien herken je dat op het moment dat je bijvoorbeeld ging bidden met vrienden. En dat je samen echt bij God uitkwam. En dat je merkt dat God een stukje binnen in jou gewoon ja, heel maakt of zo. Dat je gewoon je volledige begon te voelen. He, dus God geeft ons als het ware kruimels van het koekje wat hij straks in het volledigheid gaat geven. Hij geeft ons nu al die kruimels, maar straks, man, dan kan je dat koekje krijgen. En dan wordt gewoon al het goed mis van binnen wordt weggebrand. En dan blijft er niks meer over. En wordt alles wat jij nu ervaart als ellende, dan wordt het compleet rechtgezet. En dat vind ik geweldig. Want hier kan ik mee leven. Dit is genade toegepast. Dit is genade dat ik kan begrijpen. Want ik kan begrijpen, want ik zie het in mijn eigen leven dat het helemaal niet goed zit. En ik heb hem nodig. Dus de vraag die ik opnieuw wil stellen is, waarom heb jij God nodig? Wat voor woorden zou je eraan geven? Herken jij misschien een deeltje van mijn verhaal? Of heb je het lef om die hoop te gaan, om je daaraan vast te gaan houden? Dus niet voor nu misschien, niet alleen maar voor nu. Maar je kunt je er wel naar uitstrekken. Door samen te gaan bidden, door samen met je vrienden gewoon, weet ik veel, misschien naar de dienst hier al gelijk. Gewoon God te vragen om heelmaking van dat kleine stukje waar jij moeite mee hebt. Ik wil afsluiten met een verhaaltje. Het is heel lang geleden gebeurd inmiddels, denk ik. 13 jaar of zo ongeveer. Ik zat op catechisatie. En de leider van de catechisatie die zei van oké, vandaag ga ik me voorstellen alsof ik een niet-christen ben. En jullie moeten mij overtuigen waarom, wat geloof nou precies is. Ja, jullie moeten mij overtuigen. En toen, wie wilde vrijwilliger zijn? Oké, dus een meisje stond op. En die begon. En die zei van nou ja, geloven dat is, of ja, dat betekent als volgt, betekent Jezus, die is aan het kruis gestorven. En daardoor zijn al jouw zonden zijn vergeven. En ik zat daar dus te luisteren. En ik dacht achteraf dat van dat klonk ongelooflijk als een ingestudeerd riedeltje. Ja, dat klonk gewoon als woorden die in haar hoofd zaten, maar niet in haar hart. En ik wilde je vanavond dit meegeven. Wat nou als straks iemand dit aan jou vraagt. En vraagt van, waarom geloof je dan eigenlijk? Dat jij dan kunt zeggen, van, joh, ik geloof omdat ik gewoon God nodig heb. En ik heb hem nodig hier en hierom. Herken je dat ook misschien? En dat is pas een verhaal wat landt. En dan komt de rest, komt vanzelf. Op het moment dat mensen tegen God zeggen, God, ik heb u nodig, dan komt Jezus binnen. En dan zal hij vanzelf laten zien wat genade wel niet voor jou betekent. Maar je begint dan met wat jouw hart raakt. En dat is wat ik jullie mee wil geven voor vandaag. Amen. Ik stel voor dat we beginnen, dat we gaan bidden eerst. Maar komen jullie maar vast klaarstaan. Kom maar vast staan, dat is wel goed. En na het bidden dan mogen jullie gelijk beginnen met het zingen. Bidden en we gaan God bedanken voor zijn toegepaste genade die in jouw leven heel concreet aanwezig wil zijn. Laten we bidden. Vader, we begrijpen het niet altijd. We begrijpen er misschien soms helemaal niet zoveel van. Maar het geweldige is dat u aan ons laat zien vandaag dat wij u nodig hebben, Heer. En dat we dat allemaal op ons eigen manier mogen ervaren. Dat we mogen zien in ons leven dat u landt en dat u aan ons wil laten zien hoe u ons wilt helpen. En dat wij uw redding, dat wij uw toegepaste genade nodig hebben, Vader. We willen u danken voor die genade. We willen u danken voor uw offer aan het kruis. We willen u danken dat u zo groot bent, dat u niet te groot was om klein te worden. Ik wil u danken dat u niet te groot bent om al onze verhalen te begrijpen en onze eigen levens te snappen en te snappen waarom wij dingen doen. Ik wil u danken dat u precies begrijpt waarmee en waarom wij het moeilijk hebben in ons leven soms. En we willen u ook bedanken dat u compleet begrijpt waarom het soms gewoon superleuk is in ons leven, waarom we allemaal mogen genieten. Vader, ik wil u vragen vandaag dat u ons wilt helpen om ons geloof echt zo te kunnen verwoorden in ons hart, dat we echt weer gaan begrijpen waarom we u nodig hebben. Heer, wilt u ons in ons hart brengen waarom? Wilt u ons doordringen van uw woord, Heer, doordringen van uw verhaal? Zodat wij de connecties met uw verhaal kunnen vinden. Vader, vul ons met uw Heilige Geest, Heer, vandaag. Dank u wel dat u dat al doet. Dank u wel dat u dat belooft. Dank u wel dat u het goede met ons voor heeft. En dank u wel dat uw genade onuitgebreid of ongelooflijk groot is, Heer, dat er geen einde aan is. Amen. Ik stel voor dat we met z'n allen gaan staan. Amazing Grace gaan zingen.
Jullie mogen nog even gaan zitten. Bent heeft allemaal geweldige nummers over genade ingestudeerd en gespeeld. Bedankt, beste mensen. Goed gedaan. Martin, die bedankt ook Martin voor je uitleg over genade. Martin die heeft jullie allerlei persoonlijke vragen gesteld. En we hebben met elkaar even overlegd. En jullie mogen ook vragen aan hem stellen. Over het verhaal wat hij verteld heeft, of hoe dat voor hem zelf is. Hè, Martin. En hij komt uit Houten, dus hij is niet zo vaak in de buurt. Dus er is nu even gelegenheid om nog even door te praten met elkaar. En hem vragen te stellen. Zijn er nu al mensen die zeggen, oh, maar dan heb ik nog wel een vraag. Over wat er vandaag gezegd is. Is het helemaal duidelijk wat hij gezegd heeft voor jullie allemaal? Ja? Of is dat dan weer een te snelle conclusie? Want mag ik jou wat vragen, Martin? Want ik herken namelijk wel dat stukje wat jij zegt over... als je gaat kijken naar zonde, dan worden je dingen aangepraat. Hè? Van, nou, dit is niet goed en dat is niet goed. En dat gevoel, dat heb je dan wel eens. En jij zegt, daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. Klopt dat? Ja. En dat was voor jou een stuk verandering in jouw leven toen je dat ontdekte. Maar volgens mij zei jij ook, in plaats van dat ging ik namelijk zeggen, van dat citaat van die schrijver, die Watchman Nee, toen zei jij van, of dat stond ook, mag ik die tekst nog even, oh, Maarten, kan ik die tekst nog terugzien? Je zondigt omdat je een zondaar bent, in plaats van je bent een zondaar omdat je zondigt. Ja. Je bent een zondaar omdat je zondigt. Dus als ik ga kijken wat doe ik wel goed en wat doe ik niet goed. Nou dan maak ik de balans op. En als je dan een beetje doorslaat, nou dat doe ik, ik doe veel niet goed. Dan ben ik dus een zondaar. Hé, nou heb ik je en nou heb je genade nodig. Dat zei je. Dat zo keek je ernaar. Maar dit hielp jou omdat je zegt van ja, ik ben nou een keer een zondaar, dus zondig ik. En dan zeg je, maar er is iets goed mis in mijn leven, dat zei je toen ook. En dat vind ik nogal een stap. En dus hoe gaat een tiener, hoe ga ik, nou ja, ik herken ook wel van de dingen die je gezegd hebt, maar hoe ga je als tiener nou zeggen, ja, er is iets mis in mijn leven. Van binnen, wat bedoel je met van binnen? Kan je daar nog iets over zeggen? Want volgens mij begon het daar, hè? En dan, als je dat ervaart, dan kom je... dan kom je op die volgende stap van, ja, ik heb genade nodig. Kan je er nog iets over zeggen? Wil je dat doen?
Hij gaat ervan uit dat het ook een vraag is die bij jullie leeft. Ja? Tenminste. Misschien niet, maar dat maakt ook niet uit. Oké. Ten eerste gaat het bij dat zondaar dus niet om wat je doet, maar om wie je bent. Dus het principe van binnen. En het enige stap die ik maak is te zeggen van, weet je, ik zie in mijn leven dat het niet goed zit. Ik zie dingen in mijn leven die niet correct zijn. Ik zie gebrokenheid, bijvoorbeeld. En ik zie een onmogelijkheid om puur goed te doen. Die twee dingen. Dus ik zie gebrokenheid en ik zie een onmogelijkheid om goed te doen. Dat is wat ik bij mezelf zie. En dat is ook wat ik ook bij anderen zie. En ik link dat gewoon met dat woord. Ik denk ook wel dat het een Bijbelse uitleg is, hoor. Dat de Bijbel ook spreekt over zonde. Niet alleen als over dingen die je niet goed doet, maar ook over de gebrokenheid in het algemeen, zeg maar. Dus de dingen waar je tegenaan loopt in je leven, waar je heel rot over voelt. Misschien je persoonlijkheid waar je moeite mee hebt, van wie ben ik nou eigenlijk. En het is dat soort dingen. Is dat een antwoord? Of, ja? Ik zal het niet te lang houden.
Je moet het ook niet te lang doen, maar dat helpt mij in ieder geval om dat nog wat helderder te krijgen. Dus de dingen waarvan je zegt van, daar baal ik van. He, ook al gaat het niet om wat je verkeerd doet, dat helpt je al om te zeggen van, nou, dus heb ik genade nodig. Oké, dankjewel. Dankjewel. Roept dit nog vragen op? Zijn er nog vragen bij jullie? Nee. Oké. Dan hebben we nog één ander onderwerpje, Floris. En dat is We Praise. En er komt eerst een filmpje over en dan gaat Floris daar nog iets over zeggen. En dan sluiten we af met dat Martin jullie de zegen meegeeft. De collecte. Dat doen jullie, hè? Wil ik vragen of jullie dat bij de twee uitgangen willen doen? Kan dat? Want ik heb ook een beetje genade nodig. Ik ben vergeten dat in te plannen in de liturgie. En, dus dat doen we dan op die manier. Het filmpje.
Volgende week zondag is dus een zondag of een week. Om 8:00 is er dus de Wieprijsavond in de TU van Eindhoven in het auditorium. En het is heel goed voorbereid. Ze zijn al 3 kwart jaar bezig met de voorbereiding. Het schijnt echt heel goed in elkaar te zitten. Hele vette muziek. Theaterstukjes tussendoor. Een leuke spreker. Allemaal helemaal top. Dus ja... Ik zou zeggen, waarom ga je niet eens een keer kijken? Kijken of het leuk is of niet. Want ik denk, als je er een keer heen gaat, dat je de volgende keer ook wil gaan. Dus ik nodig je vooral uit om volgende week te gaan. Het kost volgens mij iets van €5. Maar dat is om de huur van het TU-gebouw te betalen. Dat kost redelijk wat geld. Maar ja, dan heb je ook een vette zaal, mooie lichten, nee, enzovoort, enzovoort. Dus zorg dat je erbij bent. Volgende week zondag, 8:00 in het TU-gebouw.
Oké, dan zijn we aan het einde gekomen van deze dienst. En voordat ik ga afsluiten, je kunt 2 dingen doen aan deze dienst. Misschien wel 3. Je kunt koffie gaan drinken aan de bar. Je kunt hier even blijven en even napraten bijvoorbeeld. Ik vind het leuk om even een tijdje na te praten. Maar ook, je kunt ook voor gebed komen. En ik weet niet of er een aantal mensen waren, maar in ieder geval, wij bieden ons aan om voor je te bidden. En ik heb ook nog een paar vrouwen nodig dan, want... Dat is dan nodig. Goed, dat zien we dan wel. Je bent welkom om als je zegt van nou, ik wil gewoon die genade. Ik zie zo erg wat goed mis van me en ik wil daarvoor wat te bidden. Of voor willekeurig iets anders. Kom gewoon en laat voor je bidden, zou ik zeggen. Dat is hier aan deze kant rond de piano ongeveer. Nou, dan vond ik het hier geweldig om te zijn. En dan mogen we met elkaar, of mag ik jullie de zegen uitspreken. De zegen is het goede van God. De genade, de toegepaste genade van Jezus Christus, de liefde van God en het leven met de Heilige Geest is met jullie allemaal, van nu tot in de eeuwigheid. Amen. Wel thuis.
Heb ik geluid? Ja. Wat je nu ook gaat doen, we hebben nou nog heel even een klein stukje muziek. Jullie mogen daar gerust naar luisteren, blijf zitten, hoe dan ook. Wat je ook gaat doen nu, er is nog een klein stukje muziek als promo voor de muziekavond die eind juni zal plaatsvinden.